Goedenavond, broeders, zusters, wat goed om u te ontmoeten. Ja, ik wil vanavond enkele gedachten met u delen uit het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. En ik lees dat u voor uit de herziene Statenvertaling. Openbaring 1. We lezen daar het volgende. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden en die hij door zijn engel gezonden en aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Deze heeft van het woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alfa en de Omega. Het begin en het einde, zegt de Heere. Die is, die was en die komt, de Almachtige. Tot zover. Ik wil proberen met u vanavond over de schouder van Johannes mee te kijken naar wat toekomstige dingen die de wereld staat te wachten. En dat is best wel heel veel. We zitten in een tijd van voorbereiding. Voorbereiding wat betreft de oordelen van het boek Openbaring. En Johannes die begint ook daarvan te zeggen, het is niet de openbaring van Johannes, maar het is de openbaring van Jezus Christus. Oftewel de naam die betekent Yahweh redt en Christus is de gezalfde. Nu, wat heeft Johannes allemaal wel niet gezien, vragen wij ons af. Nu, in de eerste plaats, het is hem gegeven van Gods wegen door middel van een engel. En ik denk dat het altijd weer goed is om op te letten en heel nauwkeurig te volgen wat er gezegd wordt. Want er wordt nogal wat gezegd. Johannes maakt een aantal dingen visueel voor ons. Als je de grondtekst bestudeert, dan staat bij alles wat hij heeft gezien, ik stond er bovenop. Met andere woorden, hij was er zo dichtbij betrokken dat er kon hem niks voorbij gaan aan alles wat hij gezien heeft. En met name, en dat spreekt natuurlijk de jeugd ook wat meer aan, maar we weten dat Johannes terecht kwam op Patmos. En Johannes was een machtig getuige van de Heer Jezus Christus. Hij vertelde op een zeer indringende wijze het evangelie van de Zoon van God. En overal waar het evangelie wordt gepredikt in al zijn kracht, in al zijn volheid en ook bekrachtigd wordt door de Heilige Geest, daar zal de tegenstander alles in het werk stellen om dat onmogelijk te maken. Want zo gaat dat. Er is een oud gezegde wat heel duidelijk ook tot ons spreekt. Van als God een kerk opricht, dan slaat de duivel een kapel ernaast. En zo is het ook. En dat ervaar je ook in je persoonlijk leven. Als je de Heer Jezus van harte wil volgen, dan word je aan alle kanten word je aangevallen. Je wordt als het ware uitgehold. En of je nu jonger bent of wat ouder, maar de macht der duisternis die probeert de blijdschap, de vreugde die je hebt in de Heer Jezus bij je vandaan te halen. Ik kan daar best wel heel veel van vertellen over mijn persoonlijk leven. En dat heeft niet te maken met de leeftijd, dat heeft te maken met het feit als je van harte de Heer wil volgen, dan laat je zien aan de wereld en ook naar de macht der duisternis dat je een andere meester dient. En degene die in de wereld zijn, helaas moeten we zeggen, die zijn een slaaf van de zonde geworden. Maar zodra iemand wederom geboren wordt tot de levende hoop, dat betekent dat de duivel iets los heeft moeten laten. En hij zal alles proberen om dat weer terug te krijgen. Nu, ik heb al gezegd, Johannes was een geweldig getuige. En wat gebeurt er dan? Hij wordt verbannen naar het eiland Patmos. Wegwezen. Je parkeert hem even ergens heen en dan maak je een mond dood. Dacht de tegenstander. Maar weet u, daar ging voor Johannes de hemel open. Want wat er ook gebeurt in je leven, God heeft er een bedoeling mee. Denk nooit van, het loopt God uit de hand. Dat doet het niet. En misschien dat je tijdelijk even weggeparkeerd wordt in de ogen van de wereld. Maar God die gaat door met zijn plan. En je ziet dan ook als hij op dat eiland Patmos, en ik denk dat dat heel belangrijk is om dat ook te delen vanavond, want laten we maar heel eerlijk zijn, de wereld zit vol met informatie. Er wordt wel eens tegen mij gezegd van u doet niet meer mee. Want u hebt niet een mobieltje, ja zo'n oude koelkast weet je wel. U bent ook niet bereikbaar. Ja hoor, voor God ben ik bereikbaar. 24 uur per dag. Maar ik heb geweigerd om mee te doen met alles wat de wereld biedt. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Maar je moet maar eens voor jezelf optellen wat van uren je besteedt bij al deze middelen die ons aangeboden worden. De vraag is natuurlijk, hoeveel blijft er dan over, hoeveel ruimte blijft er dan over om de Bijbel te lezen en om in alle stilte bezig te zijn met de Bijbel. Nu, daar had Johannes nog geen last van. Maar hij werd ook, laten we zeggen, geïsoleerd, zoals we dat met een mooi woord zeggen. En ik denk dat de macht der duisternis, even goed bij Johannes, maar dat heeft hij meerdere keren gehad, dat die mensen wegparkeerden. En we hebben dat ook met de Heer Jezus zelf in alle eerbied gesproken. Toen de Zoon van God aan het kruis werd genageld, toen had de macht der duisternis, ziezo, die hebben we opgeruimd. Klinkt een beetje grof, maar zo is het in de ogen van de tegenstander van God. Maar weet u, hij is zelf de meester over de dood. Want hij heeft de dood overwonnen. En we gaan over een 14 dagen daarin bijzonder stilstaan. En dan denk ik, als je dan met de vrouwen naar het graf toe gaat, die wilden hem toch bezoeken. En ze wilden een handeling, ze wilden wat dingen brengen. Ze wilden het lichaam verzorgen. En wat krijgen ze dan te horen? Ach, dat is zo machtig, lieve mensen. Dan komen ze dichterbij en ze hadden best wel moeite, want ja, die grote steen, die moest die nog wegwerken. Nou, we hebben soms heel wat stenen in ons leven die we niet zelfstandig kunnen wegwerken. Maar weet u, de Zoon van God die ziet daar doorheen. En dan denk ik, en dan was die steen, die was weggerold. Och, prachtig hè. Ik zeg altijd, maar je moet proberen met deze vrouwen mee te lopen naar het graf toe En dan krijg je te horen, hij is niet hier. Hij is opgestaan. Hij leeft. Wij leven met hem. Nu, Johannes, wat gebeurt er op Patmos? Dat zit hij in eenzaamheid. En eenzaamheid kan op zich heel goed zijn voor u en voor mij. Want in de stilte hoor je de stem van de goede herder. Dan kan hij zich aan jou openbaren. Hij kan laten weten dat hij van je houdt. Hij kan door zijn middel van zijn woord tot je spreken, maar dat doet hij in de rust. En dat heeft Johannes mogen ervaren. Laten we maar eerlijk zijn. De hemel die gaat voor hem open. En ik heb het wel eens zo gezegd, meerdere keren. Johannes, die zat op Patmos en God toonde hem de film van de eindtijd. Hij werd in de bioscoop van God gezet. En dan moet u zich voorstellen hoe bijzonder dat was. Hij, in alles, in detail, werd er aan Johannes getoond wat er zou gebeuren. En als je dan het boek Openbaring leest, wat heel lang gesloten is gebleven, want men durfde de vingers er niet aan te branden. Want het zou zogenaamd allemaal symboliek zijn. Lieve mensen, het is de realiteit. Johannes zag het. En wij hebben dat te verwachten. Ja, wij niet. Want we worden van tevoren opgenomen. Want we spreken over de oordelen van God. Na Openbaring 4, dat moeten we goed voor ogen houden. Na Openbaring 4 ziet Johannes in de 24 oudsten de gemeente in de hemel. En die 24 oudsten die vertegenwoordigen de totale gemeente. Want verderop leest u in hetzelfde hoofdstuk. Dat zijn de mensen die uit alle tong, taal en natie gekocht zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Ze zijn in de hemel, ze zijn weggerukt. En na Openbaring 4 lees je niets meer op aarde over de gemeente. Nee, waarom niet? Ze zijn opgenomen. Dat is onze hoop en dat is onze verwachting. Nu, de Statenvertaling zegt dat zo mooi. Hier staat te laten zien, maar ik zal u tonen wat spoedig moet geschieden. En die hij door zijn engel gezonden aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Nu, we weten op grond van Hebreeën, het eerste hoofdstuk, dat engelen zijn gedienstige geesten ten behoeve van hen die het heil beërven. Zalig, en nu komt een geweldige belofte. Want ik wil dat jullie als jonge mensen ook meegeven. Zalig, maar ook de ouderen natuurlijk. Zalig hij die leest. Dus je wordt zalig verklaard als je leest. Ja? Dat is alleen in boven. En zij die horen de woorden van deze profetie. Nou, Romeinen 10, 6, 17 zegt ons, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. Bijzonder, hè? Nou, ik heb vanmorgen ook gezegd in de dienst, we hebben natuurlijk straks dat de bazuin zal klinken. U leest dat onder andere in 1 Korinthe 15 met de opname van de gemeente. Nou ben je stokdoof, maar je zult hem horen. Dat gebeurt. Waarom? Het gaat aan geen iemand voorbij die wederom geboren is tot een levende hoop. Je zult het horen, je zult de stem van de archangel horen, van de aartsengel. Je zult de stem, je zult het klank van de bazuin horen. Zalig is hij die leest. Maar dan moet je de Bijbel wel lezen. In heel veel samenkomsten blijft de Bijbel dicht. En de broeder die tevoor staat, nou, ik heb het wel meer gezegd, die rent wat heen en weer over het podium. Maar de Bijbel blijft dicht. Maar wat is ons referentiekader, broeders en zusters? Dat is het woord van God. En als je dingen wilt verklaren of dingen duidelijk wil maken, op wat voor manier dan ook, en je wilt antwoord geven op alle problematiek die er in de wereld leeft en wat ook in de gemeente binnenkomt, moet je de Bijbel openen. Met antwoord vanuit de schrift. Ik denk ook, als ik dat zo even mag zeggen, Matthäus 4 en Lucas 4. En dan moet je goed opletten wat daar gezegd wordt. Dat is een verzoeking. wat de Heer Jezus meemaakt in de woestijn. En na 40 dagen komt de duivel bij hem. Niet de eerste dag, nee, na 40. Toen was zijn lichaam verzwakt. Zijn krachten waren afgenomen. En waar komt de duivel mee? Met de Bijbel. Citaten uit de Bijbel. En wat doen de valse leraren? Die komen met citaten uit de Bijbel. Maar de waarheid wordt verdraaid. En ik denk dat dat heel belangrijk is, broeders, zuster, waar je dan mee te maken krijgt en wat we kunnen leren van de Zoon van God zelf, dat je de Bijbel kent en weerwoord kan geven door te zeggen, nee, dat wordt er niet bedoeld, dat bedoelt God ermee. Wij kunnen de schriften wel verdraaien en dat gebeurt momenteel heel veel. Maar je moet lezen wat er staat en je moet spellen wat er staat. Je moet verklaren wat er staat. Je moet onderwijs geven. Dat is het beste. En wat was er met Israël aan de hand? We hebben dat. Dat is natuurlijk best wel even een voorbeeld. Israël had de wet. Dat weet u natuurlijk ook. En die wet die was goed. Dat had God gegeven. Maar op een gegeven moment werd die wet terzijde geschoven. En ze wisten niet meer wat goed en wat kwaad was. Dat is de val van Israël geworden. En wat zegt God op een gegeven moment bemonden van Hosea? Mijn volk is verloren gegaan omdat het geen kennis had. Die tijd leven wij nu ook in. Er is een schromelijk tekort aan Bijbelkennis in onze evangelische wereld. Men kan vanuit de schrift niet meer duidelijk aangeven wat zonde en wat geen zonde is. Broeders, zusters, ik wil daarin niet generaliseren, maar het is duidelijk aan de hand. Waarom komen er soms zoveel vragen binnen? Ja, zalig is hij die leest. Ik keer weer terug naar het gedeelte. Zijn zij die horen de woorden van de profetie? Nu, de apostel Petrus zegt ons, wij hebben een profetisch woord, wat zeer vast is. 2 Petrus 1 vers 19, hij doet goed aan om er acht op te geven, want het profetisch woord, dat schijnt als een lamp in de duisternis, als een licht in de duisternis. Wat is het profetisch woord? Nu, ik denk dat het belangrijk is om te vertellen dat zowel de Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar ook Paulus en de apostelen altijd weer een greep deden uit het Oude Testament. Want er waren de brieven van Paulus waren er nog niet. Evenmin van de andere apostelen. Dus ze moesten het vanuit het Oude Testament, moesten ze het bij de toehoorders brengen. En natuurlijk, toen kwam de uitstorting van de Heilige Geest. We kregen de kruisiging van de Heer Jezus. De Heilige Geest kwam in de mensen wonen. Een enorm voorrecht. In het Oude Testament was de Heilige Geest op mensen. In het Nieuwe Testament was het in ons. We zijn verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus de beste parakleet woont in u en mij zelf. De Bijbeluitlegger, om het zo maar te zeggen. Broeders, zusters. De woorden van de profeet en die in acht nemen wat erin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nu, daar kun je verschillend over denken. Je hoort natuurlijk ontzettend veel geluiden dat men denkt, ja, de komst van de Heer. Ach broeder, we maken je druk om. Dat wordt al een paar duizend jaar gezegd en het is nog nooit zover. Dit soort opmerkingen krijg je te horen. Nu als we de ontwikkelingen zien in de wereld, en ik wil u niet angstig maken, want het is belangrijk dat we elkaar blij maken met de Heer Jezus. Dat is belangrijk. Ik wil u niet bang maken wat er in de wereld gebeurt, maar we kunnen even meer voorbij gaan aan het feit dat er heel wat aan de hand is. En als je in de situatie terechtkomt, dat laten we eerlijk zijn. We hadden nooit verwacht, zo 2 jaar terug, dat een virus het totale wereldbeeld zou veranderen. Leven we middenin. En als je nu ziet, En ik denk dat het goed is om dat te benoemen, want ik probeer dat elke keer onder de aandacht van de mensen te brengen van, er is heel wat gaande. Ik weet niet of u het, ik heb vanmorgen ook nog gedeeld in de gemeente, maar de Arabische landen, en vandaar ook dat er heel veel gebeurt momenteel in Israël, de Arabische landen, die zeggen dat 8 juli zal Israël niet meer bestaan. Dat wordt geloofd. Dat is door iemand, een moslim, vooraanstaande moslim, is dat in Iran is dat gezegd door de geestelijke. En dat wordt overgenomen. En je ziet, het heeft ook het effect. Maar er zijn altijd mensen die springen daarop in. Dat is de tijd waarin we leven. Maar waarom moet Israël opgeruimd worden? Waarom moeten Joden de Middellandse Zee in? Omdat het Gods volk is. En omdat de beloften van God op dat volk rusten. En omdat Israël een geweldige periode nog tegemoet gaat. Ook een moeilijke periode. Maar ze gaan ook nog een geweldige periode. Want de zegen zal straks vanuit Jeruzalem gaan. Dat zegt ons ook de profeet Jesaja. De wet zal uit Sion gaan en des Heren woord uit Jeruzalem. De zegen die Israël vroeger heeft moeten verspreiden in het Oude Testament, hebben ze verzaakt. Maar God heeft zijn belofte nog altijd gestand gehouden, ook in deze tijd. De apostel Paulus zegt het ook zo heel duidelijk van, heeft God zijn volk dan verstoten? Nee, dat zij verre. En broeder, zuster, de profeetje Zacharia die zegt van, en ieder die zegt in die tijd, in deze tijd, waarin we leven, zich zal stoten aan Israël, die zal ze deerlijk verwonden. Denk niet dat Israël van de kaart gaat. Want de God van Israël leeft. En Israël zal tot leven komen. Dus dat leest in Ezechiël 37. Dat is heel belangrijk. Is. Nu, de profetie en die dat in acht nemen. Dus je moet letten op het profetisch woord. En ik moet u zeggen, wat betreft het verleden, heden en de toekomst, is allemaal voorspeld. Als ik u in de hand zal meenemen, dan wordt het misschien middernacht om al die dingen te vertellen. Nou, u kunt niet uit het raam vallen, want u zit allemaal op de stoel. Maar dan kan ik u laten zien dat het profetisch woord zeer vast is. En dat wat God heeft gesproken, dat is uitgekomen dat op de dag van vandaag, er zijn nog een aantal profetieën die vervuld moeten worden, ook aangaande het volk Israël. Maar een hoop profetieën zijn al vervuld, al worden in deze tijd, gaan die in vervulling. Johannes aan de 7 gemeenten. Nou, er waren 7 gemeenten in Klein-Azië. U weet dat, die gemeenten die lopen van Efeze tot en met Laodicea. En als u die gemeenten bestudeert, dan zie je daar een hele profetische lijn in. En de eerste gemeente, dat heb ik al gezegd, dat Efeze. Die zijn van hun voetstuk gevallen, want die hebben de eerste liefde verlaten. En wat is dan de eerste liefde? De eerste liefde is dat je het enthousiasme kwijt bent, dat je een kind van God bent. De eerste liefde. Mag ik u even een mooi voorbeeld noemen? Als man zijnde, maar dat kan ook andersom natuurlijk, als vrouw naar de man toe, man naar de vrouw toe, en je komt een leuke vrouw tegen of een leuke man tegen, dan kun je heel verliefd worden. Dat is het mooiste wat er is, hoor. Liefde, er is geen mooier dan liefde. En als het goed is, dan verdiept zich dat steeds meer. En word je steeds blijer met elkaar. Het beeld van deze wereld laat helaas wat anders zien. Maar ik kan u verzekeren dat als je als man en vrouw zielsveel van elkaar houdt, dat dat heel kostbaar is. En dat dat ook iets is wat weerspiegelt tussen Christus en de gemeente. Maar ze waren de eerste liefde kwijt. Dit heb ik tegen u, zegt de Heere God. zegt de Heer Jezus, dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En ik wil u vanavond, ook jonge mensen, ik wil u aanmoedigen. Verlies toch niet je eerste liefde. Want het is zo mooi. Het is zo puur. Want het geeft je een stuk enthousiasme. En dat verwarmt andere mensen waarmee je in contact komt. Maar dan ga ik even een sprongetje maken. En dan ga je naar Laodicea. Wat staat daar eigenlijk? Ik sta aan de deur en ik klop. Weet je wat erg is? Het is een gemeente. En een gemeente hoort een pilaar te zijn, zoals Paulus dat ook verwoordt naar Timotheus toe, zijn geestelijke zoon. Een gemeente hoort een pilaar te zijn van de waarheid. Maar weet je wat er momenteel aan de hand is? Men valt in de zonde. En men houdt de wereldse dingen binnen de geloofsgemeenschap. En wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heer eruit. Want hij kan zich op geen enkele manier verbinden aan de zonde. God is heilig. Oh ja, maar broeder, betekent dat dan dat wij zondeloos zijn? Nee, dat zeg ik niet. Maar we moeten de schrift daarin volgen en wat God zonde noemt, moeten wij niet binnen onze gemeente halen, dat moeten we er buiten houden. Dat hoort er niet in, bedoelde zuster. Dat is Laodicea. Hij schrijft die brieven als waarschuwend voorbeeld. Nou, dan zegt hij daar ook nog, dat vind ik helemaal mooi, hè, van die in Azië zijn, dat heb ik al gezegd. En wat zegt hij dan? Genade zij u in vrede. Nou, als u de Bijbel goed leest, dan staat altijd de genade voor de vrede. Want God geeft vrede op grond van de genade. Niet andersom. Hij geeft vrede op grond van de genade. Door genade, Efeze 2 vers 8, staat er, bent u behouden. Het is niet uw, maar het is Gods werk. Van hem, God de Vader, die is, nu, deze tijd. Want als je gelooft, mag je natuurlijk best wel eens wat uit het verleden memoreren. En mag je best wel eens wat zeggen van je bekering. Maar wat betekent het nu voor je uit geloof? Ik ben met alle respect hoor, in kringen opgevoed en daar werd wel getuigd. En dan gingen mensen, nou ik moet u zeggen, met alle eerbied hoor en met alle respect. Maar ik kwam dan regelmatig toch waar getuigenissen gehoord werden. En mensen gingen altijd naar het verleden toe. En toen, en toen, en toen. En dan ben ik altijd geraakt om te zeggen, en nu? Wat betekent het nu voor je? Is dat weggeëbd of is dat enthousiasme er nog? Kun je nog iets vertellen van wat het geloof nu voor je betekent? Dat is belangrijk. Die is, die was, is er altijd geweest en die komt. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, broeder en zuster, en dat we ook dat herhalen naar elkaar toe. Dat God altijd dezelfde blijft tot in alle eeuwigheid. Daar hebben we soms heel veel moeite mee. Want wij denken in anno 2022 dat wij het beter weten dan de Heere zelf. Want zo gaat het. We willen de gemeenten veranderen, we willen nieuwe recepten erin brengen van we moeten dit en we moeten dat en we moeten zus en we moeten zo. Nu, dat is geen gemeentegroei, broeder, zuster. Het spijt me dat ik moet zeggen. Maar we moeten terug naar de basis. Terug naar het woord. En ik denk toen Israël terugkwam, als ik dat even mag noemen, de 70-jarige ballingschap. Toen werd op een gegeven moment, en u leest dat ook in Esra, dat werd de eerste preekstoel van de Bijbel opgericht. En dan gaat hij het volk voorlezen uit de wet. Het wetboek werd afgestoft, om zo maar te zeggen. Dat werd tevoorschijn gehaald en dat werd afgestoft en dat werd uit voorgelezen. En weet u, het had zo'n enorme impact op jong en oud dat ze stonden allemaal te huilen. Het woord dat kwam bij hun binnen. En dat hoop ik van harte dat het bij jullie binnenkomt. Lieve mensen. Want het woord maakt levend. En het woord is krachtig. Die is, die was En die komt. Nou, dat weten we absoluut zeker. En ook dat is al iets dat men weg probeert te stoppen. Hij die komt. Ja, verwachten wij hem dan? Nou, ik krijg het toch wel regelmatig te horen. Broeder, bent u dan levensmoe? Absoluut niet. Ik ben helemaal niet levensmoe. Integendeel. Maar we moeten niet vergeten. Het zou zomaar kunnen gebeuren dat vanavond de bazuin klinkt. En ik wil jongeren en ouderen daarbij bepalen. Wat gebeurt er eigenlijk als vanavond de bazuin zal klinken? En de Heer Jezus die komt op de wolken van de hemel. Wat zegt u, broeder? Dat zal heel wat wezen, ja. En weet u... Ja, hoera, ja. Nog meer zelfs. Ik ben helemaal met u eens. Maar ik bedoel maar, dat betekent gewoon, en dat is wel een realiteit, blijf je achter of ga je mee? Wat? Moet je even tot je door laten dringen. Ik heb kleinkinderen die in de leeftijd zijn dat ze zelf een keuze kunnen maken. En tot mijn groot verdriet moet ik zeggen dat ze de wereld en alles wat aangeboden wordt heel mooi vinden. En ik kan me dat voorstellen, want ik ben zelf ook jong geweest. Dus ik zal hun dat nooit kwalijk nemen. Maar ik bedoel, je moet je wel realiseren dat het heel dichtbij is dat de Heer Jezus komt. En dat aardse kloffie, hè, deze outfit, niet geschikt is voor de hemel. En hoe dat nou precies zal zijn, dat weet ik niet. Maar we weten, toen Elia werd opgenomen, toen bleef zijn mantel achter. Maar ik denk dat je moet realiseren, en dat proberen we ook vanuit het boek Openbaring te zien, dat het ernstig is en dat je er ernst mee moet maken. Want stel je voor dat je achterblijft en dan ga je op zoek. Wie heeft die film Left Behind wel eens gekeken? Ik wil jullie aanmoedigen om dat toch eens een keer na te zien. Ik wil niet zeggen dat het exact zo gebeurt, maar het geeft wel even een beeld van, en degene die achterblijven met een enorme paniek. Waar zijn ze? Waar zijn mijn kinderen? Die nog geen keuze kunnen hebben. Waar is mijn man? Waar is mijn vrouw? Weg. En dan komt het tot een ontdekking dat je het gehoord hebt en je bent niet op de boodschap van het evangelie ingegaan. Nu, genade is u in vrede. En dan is van Jezus Christus, onze verlosser, die getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons voor onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Zonder bloedstorting, zegt de Bijbel, is er geen vergeving. Hebreeën 9 vers 22. Is dat het geweldige bron. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. Toen de Heer Jezus gekruisigd werd en hij de geest gaf, die werd hem niet ontnomen, maar hij gaf de geest. In uw handen beveel ik mijn geest. Dus het leven is niet van hem afgenomen, hij heeft het gegeven. Toen werd er een speer in zijn zijde gedrukt. Er kwam er water en bloed uit. En water is het beeld van het woord van God. En bloed is het reiniging van onze zonden, broeders, zuster. En dat is een prachtig beeld wat we ook zien. Dat wij, u en ik, geboren zijn uit de zijde van de Heer Jezus. Door het water en het bloed. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Nu, dat is ook heel belangrijk. Hè? We zijn niet alleen priesters, om daarmee te beginnen, we zijn ook koningen. En als de Heer Jezus straks komt, dan worden we koningen en we zijn nu al priesters. Want iedere gelovige is een priester, maar we worden ook nog koningen. We gaan met hem regeren. Geweldige belofte, geeft de Bijbel ons. Er zijn priesters gemaakt voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid, Dan komt er een lofprijzing en de kracht tot in alle eeuwigheid. En dan komt er een hartgrondig amen. Met andere woorden, zo is het. Geen spel tussen te krijgen. Zie, hij komt met de wolken. Ik kan er nog een heleboel over vertellen. Ik moet om de tijd denken. Anders neemt u me dat kwalijk. Hopelijk niet. Maar hij komt met de wolken. En hier wordt gerefereerd naar zijn voeten die hij zal zetten op de Olijfberg. Hij komt met de wolken voor de gemeente. Maar hij komt ook met de wolken als hij zijn voeten zet op de Olijfberg. Broeders, zuster. En elk oog zal hem zien, ook zij die hem doorstoken hebben. Wie hebben hem eigenlijk doorstoken? Hebt u daar een antwoord op? U zegt Israël. Ze hebben toestemming gegeven. Maar wie hebben hem doorstoken? De Romeinen. En wat gebeurt er in deze tijd? Het Romeinse Rijk wordt weer hersteld. Ook zullen zij hem zien die zij doorstoken hebben, broeders, zusters. Nou, ze zullen alle stammen, dan maak je het heel breed, van de aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen, zegt de beste Bijbel. Dus dan is het een situatie dat mensen dan zien, en met name ook Israël, dat ze een kapitale vergissing hebben gemaakt, dat ze aan de Zoon van God voorbij zijn gegaan. Want elk oog zal hem zien. Hoe dat zal zijn, ik kan het u niet verklaren. Maar het stijgt boven alle mogelijkheden van de mensen uit. God is almachtig. Er zijn bij hem geen beperkingen. Ik wilde afsluiten door te zeggen dat we lezen van Johannes, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Zegt de Heere, die is, die was en die komt, de Almachtige. En ik zou nu eigenlijk door de rijen heen willen gaan en door te zeggen van, verwacht u hem? En ik zou u de hand willen drukken. En ik zou voor degene die hem niet verwacht en niet wederom geboren is tot een levende hoop, zou ik met jullie de knieën willen buigen door te zeggen, stel je leven open voor de Heer Jezus, voordat het te laat is, want hij komt spoedig. Amen.